5. PSV 0.
En Willem II gaat naar de finale.
Willem II heeft na 33 van de 34 speeldagen de Champions League bereikt.
Drie zeer welkome punten. Een trainer die benieuwd was naar het effect van zijn eigen werkwijze. Een verdediger die indruk maakt bij zijn basisdebuut. En wijzigingen in de top van de club. Het komt allemaal voorbij in aflevering 29 van seizoen 3 van Stoere Kerels. De podcast van het Brabants Dagblad over Willem II. Tegenover mij weer aan de keukentafel Max van der Put.
En tegenover mij uiteraard Dolle van Aert.
3-0 thuisoverwinning op FC Eindhoven. Die was even nodig ook, hè?
Poeh, ja. In deze kwakkelperiode, dan moet je een keer gaan winnen, overtuigend liefst nog. En dan kwam deze heel op een heel goed moment.
Was het overtuigend ook?
Redelijk.
Ja?
Ja. Er was een fase na de 1-0 die heel snel viel.
Ja.
Dat Eindhoven wat sterker werd, een paar kansen kreeg. Valt zo'n balletje dan binnen, dan ga je misschien toch weer twijfelen aan jezelf als Willem II zijnde. Maar dat gebeurde niet. Willem II begon heel goed aan de eerste helft en ook heel goed aan de tweede. En allebei scoorden ze snel. Ja, toen het eenmaal 2-0 was, ja, was het wel klaar, denk ik.
Toen was het wel bekeken, ja. Peter Maas zei voor de wedstrijd, ik wil kwaliteit zien, maar ook krijgers. Welke van die twee heb jij het meeste gezien?
Zoals ik net zei, die eerste en tweede helft heel goed begonnen. Dat was eigenlijk wel cruciaal voor de winst. En dan denk ik toch vooral dat krijgers waren. Kwaliteit af en toe. Maar het begint met strijd. En nou ja, dat bleek wel. Als je goed strijdt en je hebt wat kwaliteit, dan komt die vanzelf naar boven drijven.
Al wat tijd voor een voorzet. En dat is een goede voorzet. En daar is ook de voorsprong voor Willem II. Oosting bekroont zijn terugkeer in de basis met een goal. Krijgt ook werkelijk alle tijd en ruimte om die voorzet te geven. Oosting in positie. Maar het is wel een bekeken bal van Nizet.
Bekeken bal van Nizet. Rob Nizet. 21-jarige Belg. Linksback. Stond voor het eerst in de basis. Hoe vond jij hem spelen?
Ja, hij beviel mij wel. Ja. Maakte een goede indruk, zowel verdedigend als naar voren toe. Niet alles ging meteen goed, maar ja, nou ja, het was die assist ook bij de 1-0. In het verslag van wat je net hoorde, werd er gezegd in een uitstekende voorzet. Ik weet niet of hij hem daar ook bedoeld had, maar
ja,
had hij hem daar ook bedoeld?
Ja, nou, hij zei na afloop in ieder geval van wel, en zo vond ik hem er ook wel uitzien, die voorzet.
Okay.
Hij zei, ik weet ongeveer wel waar Thijs loopt. Thijs loopt meestal zeg maar weg uit de drukte.
Dus nou, dan was het een uitstekende voorzet. En credits voor deze jongen. Want ja, je moet het ook maar doen als je zo voor het eerst dan in de basis staat. En ten koste van Sigurd Geirsson, die dan even rust werd gegund. Of die gewoon gepasseerd werd. Ja, dat is net hoe je het wil zien, denk ik. Maar goed, hij heeft zich wel laten zien. En ik ben benieuwd, de volgende wedstrijd. Wat denk jij?
Ja, dat is een goeie. Ik vond hem ook echt een hele goede indruk maken. Wat jij zegt, zowel aanvallend als verdedigend. Want ik zag hem een paar keer ook terugsprinten en dan nog een bal veroveren. En ja, naar voren toe een paar voorzetten. Zelfs nog een schot op goal. Hij dook een keer de 16 in dat hij wel of niet werd neergelegd. Dat misschien een penalty of een vrije trap net buiten de 16 had kunnen zijn. Ja, ik vond hem heel solide. Maar ook tegelijkertijd wel met lef en bravoure spelen. Ik schreef toevallig in een artikel wat maandag in de krant stond, dat zijn persoonlijkheid niet helemaal overeenkomt met hoe hij voetbalt. Want hij voetbalt dus met lef en met de borst vooruit. En toen kwam hij na afloop. Nou, het begon eigenlijk al op het veld. Toen werd hij op een gegeven moment toegezongen door de Kingside. Maar hij liep een beetje te dralen. En volgens mij durfde hij niet echt goed zijn moment te pakken. Totdat Bokila naar hem toe liep. En die pakte hem echt vast. En die duwde hem bijna richting de Kingside. Van kom jongen,
mooi,
even je moment pakken.
Ja.
En toen stond hij na afloop in de mixzone. En daar stond ik met hem te praten. En ik zei van joh, dat is toch fantastisch. Zo'n eerste wedstrijd in de basis. En dan meteen na een paar minuten een assist geven. En toen kwam hij, ja, alsof hij het hele boek met beleefde antwoorden uit zijn hoofd had geleerd. En ze allemaal één voor één opdreunen. Hij zei ja, het is het is mooi, daar hoop je op. En ik heb vertrouwen in mezelf. Ik werk hard, ik luister goed naar de trainer. En als je met zo'n team om je heen staat, dan kan het eigenlijk alleen maar goed gaan. Sorry. Dus toen moest ik wel lachen. Ik zei, ja, ik zeg maar kom op. Bij jou sprankelt er nu toch ook iets van binnen. Toen uiteindelijk gaf hij wel toe van, ja, hij zegt, het is wel een zalig gevoel hoor. Debuteren voor deze fantastische supporters. Hij zat op een roze wolk, zei hij.
Ja, hij kreeg,
goed
hij kreeg het publiek ook achter zich door een paar van die tackles achterin ook. Hè? Dat hij inderdaad bal wegwerkt, dat soort dingen. Dat vinden mensen ook mooi. Je hoeft niet altijd de voorzet te geven voor een doelpunt om het publiek te vermaken.
Het doet mij een beetje denken, of deed mij een beetje denken vrijdagavond. We hebben natuurlijk Niels van Berkel ook zien komen. Ook een linksback, ook een jonge gozer. Een beetje dezelfde kwaliteiten. Aanvallend, sterk, verdedigend, af en toe nog een beetje kwetsbaar. En dan ook bij je basisdebuut meteen zo indruk maken. Volgens mij gaf Niels van Berkel bij zijn basisdebuut ook een assist.
Aardige vergelijking inderdaad.
Voor wat je ermee kan hoor.
Maar je hebt nog geen antwoord gegeven op mijn vraag.
Wat
jouw vraag? Gaat er vrijdag gebeuren met de linksbackpositie?
Ja, Maas zei vooraf dat hij even koos voor Nizet omdat Sigurd Gijsson op zijn tenen liep. En omdat Eindhoven op een bepaalde manier voetbalde. Hè. Die voetbalde echt ook met die hoge wingbacks. Een beetje 3-5-2. FC Den Bosch speelt volgens mij ook een beetje zo. Ik kan me heel goed voorstellen dat hij ook, gezien het feit dat hij Nizet gewoon een hele goede indruk maakte, dat hij daar even aan vasthoudt. En ik zeg niet dat hij nou de rest van het seizoen de vaste linksback is. Maar we hebben de afgelopen weken toch ook wel een paar keer een kwetsbare en niet denderende Sigurd Gijsson gezien. Dus misschien is dit wel een goed moment om Nizet nog een wedstrijd te proberen. Of te proberen, om gewoon de kans te geven.
Ik denk dat het zo zal gaan inderdaad. En we gaan het zien in Den Bosch, in de Vliert. Wij wel in ieder geval. Maar ja. Supporters van Willem II zijn dan niet welkom. Hè?
Nee.
Jammer.
Helaas. Na die 1-0 werd het spel dus iets minder. Had jij het idee dat Willem II een beetje in slaap gesust werd door FC Eindhoven?
Ja, ook wel door zichzelf, vond ik. Want ja, je staat snel op 1-0. Hè, en komt uit een moeilijke fase met wat mindere resultaten. En dan denk ik dat het een beetje zoiets is van, en nu staan we snel voor. En dat Eindhoven van dat getreuzel of dat getwijfel profiteerde door wel gewoon naar voren te gaan, wat natuurlijk moet als je achter staat. En nou ja, daar kwamen dus een paar kansen uit voort. En nou ja, daar kwam Willem II wel een paar keer aardig.
Ja, ik had juist het idee, want op een gegeven moment was er een moment na een minuut of 20 dat Joshua Smits, ik denk dat hij een halve minuut de bal aan zijn voet had. Zonder dat FC Eindhoven druk zette. Ze zakte heel ver in. Ze deden niet heel veel aan die wedstrijd. Snap je wat ik bedoel?
Nee, maar
ze zakte in. Ze hielden Willem II
op de counter. Ze kwamen pakken heel snel eruit. En ze keken gewoon waar is Willem II te pakken. Waar, want Willem Wijs had zich heel goed voorbereid. Die kwam ook met een groot whiteboard het stadion binnen. Met allerlei tactische dingetjes. Zo kennen we Willem. En die wilde natuurlijk wel voor een stuntje zorgen tegen de club waar hij heeft gewerkt, Willem II. En ik denk dat hij had gedacht van, nou weet je wat, we laten Willem II een beetje komen en dan gaan we profiteren van de ruimtes. En daar is Willem II soms ook wel best kwetsbaar.
Ja.
Dus,
maar dat bedoelde ik inderdaad met de slaapzussen. Dat ze gewoon zoiets hadden van, we moeten die...
Ja.
Volgens mij zei hij in de krant ook, we moeten de storm in het begin overleven. Of was dat de aanvoerder volgens mij van FC Eindhoven die dat zei. En daarna dan je momentjes pakken. Nou, dat werkte op zich vanuit Eindhovens perspectief volgens mij best oké.
Alleen hadden ze de storm niet overleefd. Ja, precies. Ja. Maar verder werkte dat wel aardig. Alleen Eindhoven moest natuurlijk wel gaan scoren. Zolang het 0-0 is het voor hun ook prima. Dan loop je wel eens tegen een tweede dreun op. En die kregen ze vlak na rust. Ja, toen was het wel over en uit. Ja.
Hoekschop Willem 2 binnengekopt. En zo is het 2-0. Santiago onberispelijk binnengeknikt door de verdediger van Willem II. Zo slaat Willem II opnieuw snel in de helft toe.
Daarmee voorkwam Willem II in ieder geval dat er een soort scenario net als tegen Roda en ADO ontstond. Hè? Dat ze de hele tweede helft achteruit moeten en dat het nog ontzettend billenknijpen is.
Dan zie je ook wel het verschil in kwaliteit tussen een Eindhoven en een Roda en ADO. Maar goed, dat voorkwam Willem II zelf en dat is prima, dat is fijn. En ook voor zo'n Santiago dat hij een keer een goaltje meepikt voor zijn zelfvertrouwen. Voor alles eigenlijk. En Willem II kon die wedstrijd vrij rustig uitspelen, gecontroleerd. Eindhoven heeft eigenlijk de tweede helft nauwelijks nog kansen gehad. En Willem II nog wel een paar.
Ja, we vergaten nog even het schot op de paal nog van Jesse Bos in de eerste helft.
Vlak voor rust, ja. Dat had ook al de 2-0 kunnen zijn. Dat was dan de knock-out van Eindhoven.
Een enorme dreun, hè, was het?
Ja, van een metertje of 20.
Ja,
zoiets.
Meer misschien.
Hij krult hem heel mooi in de verre hoek. En ja, keeper was kansloos geweest. En binnenkant paal weer terug het veld in. En het was mooi geweest als hij wel net binnenkant paal binnen was gevallen. Maar uiteindelijk had het geen invloed op het eindresultaat.
En dat eindresultaat werd 3-0. Jij wilde er net al even naartoe praten toen ik over jou heen denderde. Maar die 3-0 die viel inderdaad een kwartiertje voor tijd na slecht verdedigen van FC Eindhoven. En de doelpunt te maken, dat was een oude bekende.
Klap laten vallen door Oosting voor Bos. Bokila, die jaagt door. Bokila laat zich dit niet opnemen. Na geschutter van Limouri maakt hij er 3-0 van. En hij doet het weer als invaller. Het is nu alleen de clubtopscorer van Willem II met 11 goals. Bokila.
We hebben het er vorige week over gehad. Hij stond tegen FC Emmen stond hij natuurlijk in de basis. Toen was Thijs Oosting niet helemaal fit. En Maas zei daarover, ik heb tegen FC Emmen absoluut niet de beste Bokkie gezien. Het is toch wel een extra wapen als je hem vanaf de bank kan brengen. Hè?
We hebben het meermaals geconstateerd. En elke keer wordt het weer bewezen. Oosting, Hilterman beginnen. En op een gegeven moment Bokila, eventueel De Leeuw of iemand anders nog, erin. Dat werkt gewoon het beste bij dit Willem II. En ja, als dat op een of andere manier niet kan, ja, dan zie je toch dat Willem II er niet beter op wordt, zeg maar. En nee, eerder wat minder. En Bokila ook. Bokila, ja, die straalt zoveel uit als hij invalt. En als hij aan een wedstrijd begint, dan valt hij niet zo op. Als hij invalt, dan wordt het publiek al een beetje zenuwachtig. En de tegenstander misschien ook wel. En hij levert meteen heel veel fysiek. Ja, en er gebeurt er gewoon iets. En ja, dat zie ik heel graag. En het levert zo vaak iets op. Nou ook, ik dacht nog toen hij ging jagen. Ik denk, ja, leuk dat je gaat jagen, maar dit is natuurlijk kansloos. Ja, dan zie je toch dat zo'n verdediger dan in de fout kan gaan. Zelfs op zo'n simpel balletje eigenlijk. Wat
ja, die ging twee keer in de fout. Hè? Die aanname die was slecht. En vervolgens probeert hij hem weg te werken richting de kant waar Bokila liep.
Ja, die loopt er dan tegenaan, zeg maar. Doordat hij goed doorjaagt en die kan hem gewoon binnen prikken. Ja.
Maar stel nou dat de komende weken ergens een keer Oosting en of Hilteman niet inzetbaar zijn. Wat zou jij dan doen? Zou je dan toch weer Bokila in de basis zetten? Of zou je die nu gewoon vast als plan B houden?
Ik zou hem vast als plan B houden. Ja. Ik vind echt, Bokila heeft zich zo bewezen als plan B. Zo enorm. Ja, je hoeft alleen maar naar de cijfers te kijken eigenlijk. En ook gewoon als je de wedstrijden ziet. Ja, dan zie iedereen ziet dat toch volgens mij. Alleen, ik snap wel, als een van die andere jongens niet kan spelen, dat je dan denkt, nou, Bokila heeft het zo goed gedaan als invaller. Die verdient het dan wel om in de basis te staan. Maar ja, op een of andere manier is het dan iets minder bij hem. Dus ja, dan moet je dat niet doen. Elke andere optie is dan beter volgens mij.
Na afloop sprak jij ook met Peter Maas, de trainer. En je vroeg hem of er afgelopen week, zeg maar na die twee nederlagen, of er harde woorden waren gevallen bij Willem II. En dan zei hij het volgende over.
Nee, we hebben deze week echt goed gesproken met elkaar. We hebben vandaag deze week op trainingsniveau rust ingebouwd. En eigenlijk ingedaald naar oefenvormen waar ze eigenlijk een stukje plezier in konden vinden. En ik zag zelfs vrijdag dat het. Ik zag zelfs donderdag. Voor de wedstrijd een beetje een speeltuin op het veld, op de training. En ja, dan denk je wel eens van oei, maar ze hebben dat fantastisch omgezet.
Dus meer de zachte hand dan de harde hand van Peter Maas?
Ja, en de zachte hand, dat wil niet zeggen dat wij niks gedaan hebben, maar dat wil wel zeggen dat wij ze hun goed gevoel hebben willen geven. Alleen moeten zij daarop reageren en moet het omgezet worden in intensiteit, arbeid. En dat hebben ze vandaag gedaan.
Ja, dit is volgens mij wel heel interessant wat Peter Maas hier aanstipt. Dat hij zegt van, nou, we hebben afgelopen week teruggeschakeld op trainingen. De jongens vooral weer even het plezier laten voelen. En toen zag ik afgelopen donderdag een speeltuin en toen dacht ik, oei. Hij twijfelde ook wel een beetje aan die aanpak. Hè. Hij was heel benieuwd. Hij heeft de jongens dus iets meer vrijheid gegeven. Hij zei, ik vanaf het begin van het seizoen heb ik er zo ontzettend kort op gezeten. Ik had het idee dat de jongens nu even nodig hadden, de teugels iets losser kwamen. Dan zie je op donderdag, dus blijkbaar een dag voor de wedstrijd, zie je een speeltuin, zoals hij het noemt. Ik kan me best voorstellen dat hij dan even toch met samengeknepen billen die vrijdag naar het stadion reed. Van, slagen de jongens er nu in om de knop om te zetten en om die wedstrijd wel fatsoenlijk aan te pakken?
Ik vind het ook heel mooi dat hij die twijfel, dat hij dat durft toe te geven. Hè? Dat hij gewoon durft te zeggen van,
ja, precies.
Dit ben ik eigenlijk niet gewend. Ik ben eigenlijk van de harde hand. Hè, klinkt het een beetje door. Maar ik had het gevoel dat dit voor de groep nu goed was en de groep reageerde ook een beetje zo tijdens die trainingen. Ik heb het maar zo gelaten in de hoop van tegen Eindhoven staan ze er wel weer. Nou ja, dat bleek te kloppen. Nou ja, dan ben je als trainer wel gewoon heel blij, denk ik. Want was het fout gegaan tegen Eindhoven? Ja, wat moet je dan nog, hè, als trainer? Als je dan verschillende dingen hebt geprobeerd en dit werkt ook niet. Maar dit werkte dus in dit geval in ieder geval wel. Over dat scherp zijn, ja, zowel de eerste als de tweede helft. Ik zei het ook nog tegen hem, van dan doe je als trainer toch ook wel iets goed als je team in beide helften zo scherp en gretig laat spelen. Ja, vond hij wel mooi volgens mij dat ik dat zei tegen hem. Maar compliment waard, denk ik.
Ja, hij zei voor de wedstrijd, en dat vond ik ook weer een heerlijke Vlaamse uitdrukking. Hij zei, ik had ook even door de muur kunnen gaan deze week. Zo van, ik had ze even flink op scherp kunnen en misschien wel moeten zetten, maar ik heb voor een andere aanpak gekozen. Over die harde hand. Opvallend was dat in de wedstrijdselectie geen plek was voor Patrick Joosten. Dat is wel opmerkelijk, hè?
Ja, heel opvallend. En dan is hij dus gewoon gepasseerd, niet alleen voor een basisplaats.
Ja, absoluut.
Maar ook voor de bank. Ja, dan doe je echt dingen niet goed, lijkt mij. Als je zo'n ervaren speler bent.
Ja, dat is wel een flink signaal van Peter Maas. Wij hebben vorige week ook geconstateerd, Patrick Joosten heeft tot nu toe veel te weinig impact nog gehad. En als hij dan opvalt, dan is het niet in positieve zin. Maas is heel duidelijk. Op dit moment verdienen andere jongens het gewoon meer om op de bank te zitten. Met andere woorden, Patrick Joosten levert niet genoeg. En dan kies ik voor andere mensen. En dan is het inderdaad ook een kwestie van hoe sta je op het veld? Straal je uit dat je ten koste van alles wil spelen, dat je ten koste van alles wil winnen? We zeiden vorige week, het lijkt wel bij dat soort momenten alsof Joosten de urgentie even mist, alsof hij even niet door lijkt te hebben hoe belangrijk het allemaal is.
Ja, en hopelijk pikt hij dit goed op en wordt hij hier scherp door. Hè? Word je geprikkeld ben je uit op revanche door je voeten te laten spreken, zoals dat dan zo mooi heet. Het kan ook de andere kant op gaan, hè? Dat hij gedemotiveerd raakt, gaat mopperen, negatieve invloed heeft. Dat wil je niet zien. Nee. Dus ja, wij lopen niet elke dag tussen die spelers en zitten niet bij de lunch en dat soort dingen. Dus nee. Ik kan dat niet zien en jij ook niet.
Maas heeft tot nu toe wel, die is elke keer heel open geweest in hoe die met bepaalde spelers omgaat. Thijs Oosting, dat verhaal is bekend, heeft die openlijke strijd meegevoerd. In de media ook, hè. Hij was tegen ons heel open. Oosting zei erover, vind ik prima, een trainer mag je ook een keer op scherp zetten en er mag best wel een keer kritiek zijn. Hilteman precies hetzelfde, die zei ja, de trainer die mag zeggen wat hij wil, want het is soms ook niet goed genoeg wat ik lever. Iemand als Ringo Meerveld, die jongen heeft misschien wat meer een wat rustigere benadering nodig, een arm om de schouder. Dus hij doet dit niet voor niks.
Nee, hij zal denken dat dit werkt bij Joosten. Dan is het een beetje alles of niks nou, hè, voor Joosten, denk ik. Van, ja. Of hij haakt weer aan en hij vindt spirit en hij gaat misschien ook wel presteren. Of ja, het is gewoon klaar voor hem dit seizoen.
Benieuwd wie er nou weer gaan bellen.
En dat is een Willem II supporter die niet alleen verstand heeft van Willem II zelf, maar ook van de hele KKD eigenlijk. Hij is één keer in de twee weken namelijk de presentator van het schakelprogramma van de KKD op ESPN. Twan van Peperstraten, we gaan hem even bellen.
Hey, met Twan.
Twan, goedemorgen met Dolf en Max van Brabants Dagblad.
Hey, goedemorgen.
Goedemorgen.
Alles wel?
Zeker.
Hartstikke
zeker.
Mooi. We hadden het er net in ons introotje even over. Hoe moeten we jou eigenlijk introduceren? Ben je ESPN-presentator of ben je Willem II supporter?
Allebei.
Ja.
Ik ben ESPN-presentator wat werk betreft. Maar ik spreek niet onder stoel of banken dat ik ook Willem II supporter ben.
Nee, is dat nog lastig? Volgens mij zijn er bij jullie wel meer presentatoren en verslaggevers die openlijk voor een bepaalde club zijn. Levert dat soms nog scheve gezichten op? Of?
Nee, dat valt wel mee hoor. Nee, kijk, zolang je eigenlijk maar voor een relatief wat kleiner club bent, valt het allemaal mee. En dan kom je overal ook wel binnen. Maar als je een vrij opzichtig Ajax supporter bent en je moet presenteren in de Kuip, dan kan het wel eens lastig worden. Maar voor Willem II, ja, daar heeft iedereen toch al redelijk een sympathie voor. En dat doen ze niet zo vaak moeilijker.
En als jij
in Breda ben ik welkom.
Dat wou ik net vragen. Als jij in Breda komt, krijg je dan ook wat opmerkingen her en der?
Nou, dan willen ze het. Dan wordt er wel een beetje ingevreten. Maar dan nog steeds wel. Ja, weet je. Ze gaan bij die clubs ook niet heel gek doen. En weet je, je moet niet bewust door de harde kern gaan lopen of zo. Dat maakt je zelf lastig. Maar nee, dat is allemaal wel redelijk goed te doen.
Eén keer in de twee weken ongeveer, of precies zelfs, presenteer jij het schakelkanaal op ESPN.
Ja.
Hoe volg jij de wedstrijden van Willem II, maar ook van de andere clubs, die andere week, zeg maar, dat je niet presenteert?
Ja, nou, dat wisselt een klein beetje hoe ik, wat ik op de vrijdagavond doe. Soms heb ik nog wel andere werkzaamheden staan. En dan is het iets meer op afstand. Maar ik ben, op het moment dat Willem II speelt, dan wil je bijna niet weten hoe vaak ik op mijn telefoon zit. Ook al zit ik in een etentje.
Ja.
En ik moet al zeggen, ik ben wel blij met een aantal van die alerts inmiddels. Hè, dat je dus heel snel een melding krijgt alsof ik gescoord. Dus op die manier ben ik eigenlijk altijd wel bij. Het is alleen gek als ik bijvoorbeeld zelf aan het presenteren ben. Dan met het schakelen. Dan heb ik een monitor voor me met daarop een soort mozaïekscherm. Met 11, nou wat is het? Ja, 9 of 11 kleine schermpjes.
Ja.
Dus ik zie soms ook bijna te laat als Willem II scoort. Of nou ja, in het eerste geval een doelpunt tegenkrijgt.
Ja.
Want kijk, wij kunnen daar niet altijd live bij zijn. En dan heel snel spoelen we als het ware digitaal even het moment terug. En dan zenden we het uit. Hè, we lopen soms net iets achter de feiten aan. En die vertraging is tegenwoordig steeds korter geworden. In het verleden was het gewoon 1-2 minuten. Inmiddels is dat gewoon na 30-40 seconden. En dan is het doelpunt al op zender. Maar dan, ik krijg soms wel eens te horen van de einddirecteur. We gaan zo naar Tilburg. Je zult niet blij zijn.
Afgelopen vrijdag weten we in ieder geval hoe jij de wedstrijd hebt gevolgd. Want je was in het, in het stadion aanwezig. We kwamen elkaar even tegen. Was het lang geleden dat je in het stadion was?
Een paar maanden geleden. Het was net voor de winterstop was ik er nog. Eigenlijk was het net toen... Nou, het was iets langer voor de winterstop, want het was eigenlijk een best goed weer. En ik kan me herinneren dat het net die periode was dat Robbenmond was ontslagen en Peter Maas moest nog worden aangesteld. Ja, dus Van den Berg zat op de bank.
En was je tegen MVV, en, was jij er?
Ja, MVV was het, ja. Ja, die was, eigenlijk was het ook een beetje een rare wedstrijd. Dus. Die doen twee toen met moeite met 2-1 won. Maar eigenlijk heb ik wel het idee dat, nou ja, kort daarna werd natuurlijk Peter Maas aangesteld. En toen ging het helemaal lopen. Maar het was eigenlijk wel een soort keerpunt in de competitie, ja. En ja, en ik moet ook zeggen, na die twee nederlagen tegen Emmen en daarvoor tegen Roda. Ja, dan de twijfel gaat dan toch een beetje toeslaan. Want het zal toch niet? Ja, de marge is groot. Maar ja, Willem II heeft heel veel wedstrijden gewonnen die niet zo vanzelf gingen. Ja. Dus met andere woorden, het kan ook wel eens een keer een beetje de verkeerde kant op gaan vallen. Zoals bijvoorbeeld tegen Roda. Waar eigenlijk Willem II volgens mij een beetje vanuit gemakzucht heeft verloren. Ja. Door gewoon na die 2-1 niet door te drukken en een beetje te veel achteruit te gaan lopen.
Ik denk, heel herkenbaar denk ik voor heel veel Willem II supporters jouw verhaal en jouw angsten, Twan. En ja, hoe sta je daar nu in na de overwinning op Eindhoven?
Nou, het klinkt raar, maar zeker ook door het gelijke spel natuurlijk bij Roda tegen ADO. Dat je, die marge is er nu. Kijk, Groningen komt er ook met grote stappen aan. Die hebben nog een inhaalwedstrijd te gaan. Dus ik kijk ook heel erg naar de nummer 3. Het klinkt wel raar. Desnoods vieren we maar geen kampioensfeest. Maar als we in ieder geval promoveren. Dus ik ben nu wel iets opgelucht. En ik moet ook zeggen, ik zag bij Vlagen ook wel weer een beetje een Willem II. Waarvan je weet, nou ja, dan kunnen ze echt wel promoveren. Maar er zijn ook periodes bij geweest dat het echt gewoon heel vermoeiend liep. Ik bedoel, kijk naar die wedstrijd tegen ADO. Die had je natuurlijk ook makkelijk kunnen verliezen. Je komt weliswaar op een 2-0 voorsprong op vroegere wedstrijd, maar ja, daarna, eigenlijk valt het euvel vorig seizoen. Toen kwam Willem II in best veel wedstrijden op voorsprong. Denk alleen al naar die na-competitiewedstrijden tegen VVV. En eigenlijk ontstaat er dan iets in de ploeg. Ik weet niet wat het dan is. Van moeten we doordrukken richting de 3-0? Of gaan we het inderdaad een beetje consolideren? En dat euvel, dat hebben we gelukkig dit seizoen minder gezien. Maar dat zag ik dan bijvoorbeeld tegen Roda wel weer even terugkomen. Ja, maar precies. Maar om terug te komen op je vraag, Max, ik ben wel iets geruststellender naar die 3-0 te Eindhoven. Ja.
Ja, kan ik me voorstellen. Wie is wat jou betreft dit seizoen de beste speler of de meest opvallende speler van Willem II?
Nou, kijk, iedereen komt natuurlijk al heel snel met Ringo Meerveld. Maar ik moet zeggen, ik vind Joshua Smits wel heel constant dit seizoen. Ik denk dat het hem ook wel goed heeft gedaan dat hij dat hij niet meer de druk voelt achter zich van een heel sterke tweede doelman. Ja. Dat gewoon duidelijk is gewoon wie dat is geworden. En die valt er. Nou, wie mij verbaasd heeft, en misschien ben ik dan iets cynisch, is Behoenek.
Ja.
Die heb ik natuurlijk in het begin van het seizoen een paar keer gezien. En ik vond dat hij nogal een redelijke draaicirkel had. En hij moet het natuurlijk ook niet hebben van zijn snelheid. Maar als ik hem dan ook nog aan de bal af en toe zie, pasend, dan denk ik, nou, het valt mij niet tegen. Dus... laat ik die drie dan even noemen. Meerveld, Behoenek en Smits.
Ja. Ja, en Bokila kunnen we eigenlijk ook niet omheen natuurlijk. Maar ik denk dat die drie...
Maar ook echt in die rol. Hè. Ik bedoel, ja. Ook als super sub. En ik hoop ook dat je de volgend jaar in de Eredivisie ook nog bij een aantal wedstrijden kan betekenen. Maar Willem II moet wel op zoek naar een spits. Want ik vind Hilterman vind ik echt... dat is een leuke spits voor de KKD. Maar daar gaan we het in de Eredivisie niet meer redden.
Nee.
En nou is het natuurlijk ook op huurbasis, dus wat dat betreft, ik weet niet of Willem II hem gaat belonen voor toch nog de 10+. Maar die gaat het op het hoogste niveau niet redden.
Nee, ik denk dat we daar wel mee eens kunnen zijn. Laatste vraag, je zei er net al kort iets over. En die gesprekken heb ik ook wel met andere supporters en ook wel met mensen binnen Willem II. Toch een beetje een gekke situatie ontstaat zonder al te veel vooruit te lopen op een eventuele promotie. Maar wanneer is wat jou betreft... reden voor een feestje? Is dat op het moment dat ze gepromoveerd zijn? Is het pas als het kampioenschap binnen is? Moet je een eventuele tweede plek uiteindelijk dan ook gaan vieren? Als je bijvoorbeeld de huldiging naar de promotie uitstelt omdat je af wil wachten of je eerste wordt en dan niet eerste wordt. Hoe zie jij dat?
Ik zou als we minimaal tweede worden gelijk een gigantisch feest geven.
Ja, ik denk
volgens mij is het namelijk ook, ja, het klinkt raar, maar ook de redding voor de komende, nou laten we het voor het gemak zeggen, 5 jaar. Want wat jij ook al eerder zei, Dolf, Willem II moet in de begroting ongelooflijk terug als het niet zou promoveren. En dan wordt promoveren. Zeker met weer een paar sterke clubs die erbij gaan komen vanuit de Eredivisie. Ja, wordt echt een loterij. De kans wordt er ieder seizoen niet groter op. Dus ik zou zo snel mogelijk weg zijn uit die KKD en het ongelooflijk gaan vieren. En of we nou kampioen worden of niet, dat zien we later dan weer. Maar ik zou het koesteren als we terug zijn op het hoogste niveau.
Word jij dronken dan op de heuvel, Twan? Of,
Nou, ik hoop er wel bij te kunnen zijn, ja. Ja, ik moet wel zeggen, ik heb het ook een aantal keren heb ik het een beetje op afstand gevierd. Maar ik merk nu wel, enerzijds word je natuurlijk wat ouder en ook wat relaxter. Maar ik moet zeggen, ik zou wel een hele mooie promotie zien als we die binnen zouden halen. Dus ik ga er wel een paar extra biertjes op nemen.
Ja, misschien kun je bij ESPN regelen dat ze die huldiging live uitzenden en dat je hem zelf gaat presenteren. Dan 2 vliegen in 1 klap.
Ja, alleen weet ik zeker dat ze bij ESPN, als we al iets ermee gaan doen, dan zal het wel waarschijnlijk weer het promotie, of tenminste het kampioensfeest zijn.
Ja.
Ik denk als we in eerste instantie promoveren, zal het niet gelijk live eruit gezonden. Maar ik neem het eraan dat veel Nederland 2 supporters dan toch even ergens een extra biertje gaan nemen.
Kan ik me zomaar voorstellen, ja. Twan, bedankt voor jouw tijd.
Graag gedaan, jongens. Blijf het volgen.
Ja, dat doen wij zeker. Doen.
En jij ook, denk ik. Ja.
Succes de komende
week. Zeker. Dankjewel, veel plezier.
Yo, yo, yo. Hoi, hoi. Ja, hij is dus heel duidelijk. Plek 2 moet gewoon gevierd worden, koste wat kost. Promotie is het allerbelangrijkste. Ik denk dat we het daar wel mee eens zijn, hè?
Absoluut. Ik denk ook dat dat bij iedereen wel zo leeft. Zoals hij het ook omschreef, ja, voor de komende 5 jaar, voor de toekomst, is het zo belangrijk dat je promoveert, dat die eerste of tweede plek, ja, dat is nog een marginaal verschil eigenlijk.
Ja. Haalt het ook niet een beetje glans van de promotie af als je uiteindelijk tweede zou worden?
Ik vind van niet.
Nee.
Zie jij dat anders?
Nou ja, puur feitelijk gezien is het natuurlijk net iets minder mooi. Staat het net iets minder mooi, maar puntje bij paaltje. Promotie telt. En als er 2 plekken zijn die recht geven op promotie, dan moet je gewoon zorgen dat je bij die 2 plekken staat. En jij zegt, iedereen denkt er zo over, maar ik zeg al, ik sta wel eens bij trainingen en dan spreek wel eens mensen van de club en supporters die dan even komen kijken. Daar merk je toch nog wel wat twijfel van. Het is natuurlijk ook lastig, hè, wat ik net ook een beetje probeerde te schetsen. Stel, je bent dadelijk 3 wedstrijden, 4 wedstrijden voor het einde, ik noem maar iets, zeker van die tweede plek. Dus je staat dan misschien eerste, maar je weet in ieder geval zeker dat je minimaal 2e wordt.
Ja, dan wordt het misschien wel anders.
Weet ik niet. Ga je dan een feest vieren?
Ja.
Ja, precies. Dus dan krijg je een huldiging.
Ja, dat lijkt mij wel.
Lijkt mij ook. Maar stel dat je dan vervolgens, want dat was een van de scenario's die toen besproken werd, dat ze dan zouden wachten tot ze dan ook echt daadwerkelijk kampioen zijn om het dan te vieren. Maar ja, als je dan geen kampioen wordt, dan ga je geen huldiging meer doen. Dus dat hebben we nou met z'n 2 afgetikt. Op het moment dat je zeker bent van promotie, groot feest.
Ja, kijk, als je nou het hele seizoen 10, 15 punten voor staat en een keer 8 en een keer 12, ja, dan kan ik me voorstellen dat je zegt, nou, we wachten echt tot we kampioen zijn. Maar kijk, Willem II heeft een hele grote voorsprong gehad en die is wat geslonken nu, ook wel enigszins logisch na een zwaar programma. Vooral ook het belang voor de club. Kijk, als het nou zoiets was van, ja, maak het uit dan volgend jaar maar of zo. En,
ja.
Maar je komt zomaar die KKD niet uit. Dus de kans die je krijgt moet je pakken en die dat is het, en ja, ook nog eens financieel zo belangrijk voor de club. Ja, het is van levensbelang, zeg maar. En ja, dan maakt die tweede of eerste plaats. Er zullen best mensen zijn die dat dan wel vinden, maar ja, voor mij en ja, maakt het zo, ja.
Voor de club maakt het in principe niet uit. Nee. Ik snap dat supporters, kijk, wij kijken er natuurlijk ook weer anders naar. Ik snap dat supporters zoiets hebben van, ja, nou moet je kampioen worden ook. En als je tweede wordt, ja, dan heb je toch nog iets weggegeven. Maar linksom of rechtsom, promotie is gewoon cruciaal. Martin van Geel heeft het bij ons in de krant ook al uitgelegd. Als je niet zou promoveren, gaat Willem II naar de 10e of 11e spelersbegroting van de KKD. Willem II moet gewoon naar de Eredivisie.
Ja, maar die play-offs moet je echt niet op aan laten komen. Nee. Hè? Want als je ziet wat daar allemaal aan gaat meedoen dadelijk. En als FC Groningen het niet redt, dan Groningen. En anders zal ADO het misschien niet redden of Roda. Nou, ja, dan krijg je met een van die clubs sowieso te maken. En, nou ja,
nee, begrijp me niet verkeerd. Het is niet gezegd dat als Willem II de play-offs ingaat, dat ze dan zomaar even redden. En niemand moet ook blij zijn als Willem II het niet direct redt, dat ze de play-offs in moeten.
Nee, en als Willem II de play-offs in moet, dan gaan ze teleurgesteld de play-offs in. Hè? Omdat ze heel het seizoen op een plek hebben gestaan die rechtstreeks promotie veilig stelde. En als dat dan niet gebeurt, dan moet je, ja, teleurgesteld die play-offs in. Ja, dan denk ik niet dat ze het gaan redden.
Komende vrijdag, FC Den Bosch uit, we zeiden het al. Nog 9 wedstrijden te gaan, 9 cupwedstrijden, zei Peter Maas. We hebben ook eventjes gekeken, en we kunnen het niet vaak genoeg benadrukken, want we hebben tot in de treuren herhaald, maar in de KKD kun je helemaal niks zeggen over tegenstanders en over waar ze staan op de ranglijst en wat dat zegt over een eventuele overwinning. Maar we hebben de programma's van alle promotiekandidaten, zeg maar, even langs elkaar gelegd, hè?
Ja, en dat kun je op allerlei manieren doen. En we hebben het een klein beetje afgekeken van collega's die ADO Den Haag volgen. Die hadden met punten wat gedaan. Als je tegen de nummer 20 speelt, dan is dat goed voor 20 punten. En als je tegen de nummer 4 moet spelen, dan is dat 4 punten.
Ja, gewoon de plaats op de ranglijst van alle aankomende tegenstanders van die 6 ploegen bij elkaar opgeteld.
Ja, en hoe hoger dan je score is, hoe makkelijker in theorie het restprogramma.
Ja.
Nou, als je dat gaat doen, en dan mag jij vertellen wat daar dan uitkomt.
Nou ja, dan zie je dus inderdaad dat van de bovenste 6 ploegen, dus dat zijn Willem II, Rode JC, ADO, Dordrecht, De Graafschap en FC Groningen, dat nog een wedstrijd minder heeft. Als je die rankings van die tegenstanders bij elkaar optelt, dan hebben Willem II en ADO op papier dus nog het makkelijkste programma. Roda ook redelijk. Maar dan heb je daaronder bijvoorbeeld Dordrecht, hebben al een best pittig programma. Die krijgen nog bijvoorbeeld de nummer 3, de nummer 5, de nummer 1, wat Willem II is dus van de competitie. De Graafschap heeft nog een pittig programma. Die krijgen ze een beetje het hele linkerrijtje nog, volgens mij. En Groningen heeft uiteindelijk het zwaarste programma van alle ploegen nog. Nou, voor wat het waard is. Ik bedoel, we hebben ook al wel geconstateerd, Willem II had een hele zware maand februari. Daarna zou het programma iets makkelijker worden. Nou ja, dat blijkt ook wel. Maar goed, laten we het nog maar een keer benadrukken. Niets is makkelijk in de KKD.
Zo is het maar net.
Tot slot, wat mij betreft, moeten we nog even naar de mutaties op bestuurlijk niveau toe. De Raad van Commissarissen van Willem II is aangevuld. Wim Bens, een nieuw lid. Hij is bestuursvoorzitter van ZLTO. Dat is een belangenorganisatie voor boeren en tuinders. Hij heeft veel ervaring in Tilburg. Hij heeft bij de Rabobank Tilburg is hij directeur geweest, volgens mij. Ja, ik ken hem verder niet. Maar in ieder geval goed dat de RFC weer is aangevuld. En dat de RFC een nieuwe voorzitter heeft. Meindert van Duivenbode, die neemt het dan weer over van Jan van der Laak. Die blijft al in de RFC. Ilse Melis is nog het vierde lid. En dat betekent dat er nog een vijfde lid bij moet komen. Want Herman Kruijs, eind vorig jaar vertrokken.
Ja, met stille trom eigenlijk. Hè?
Ja. Redelijk uit het niets.
Ja, die heeft niet, is niet echt uitgezwaaid of zo, hè, nee. Zullen we zeggen. Dus er zal iemand bij moeten, denk ik, toch met de nodige voetbalkennis.
Even voor duidelijkheid, in de statuten staat dat de RFC uit minimaal 5 en maximaal 7 leden moet bestaan. En daar moet iemand in zitten met inderdaad technische zaken als portefeuille. Dus het liefst iemand met voetbalverstand. Nou ja, Herman Kruijs, die kwam natuurlijk uit de hockeywereld. Wel raadzaam dat Willem II er iemand met een voetbalachtergrond aan toevoegt. Te meer omdat er natuurlijk belangrijke keuzes moeten worden gemaakt. Onder meer wat algemeen directeur betreft. En dan kom ik op het tweede punt. We hebben natuurlijk de afgelopen week wat nagevraagd en wat rondgebeld. En dan wordt wel duidelijk dat Willem II in ieder geval dus, en daar hebben we ook een artikel over geplaatst, in april, dus volgende maand, de nieuwe AD wil presenteren. Wat wel opvallend is wat mij betreft, is dat ze dus in principe zoeken naar iemand die eventueel een dubbelfunctie kan vervullen. Dus die algemeen directeur kan zijn, maar ook technisch directeur.
Ja, vooral natuurlijk in het geval Willem II niet promoveert, dan ga je zover achteruit in begroting, dat wel heel handig zou zijn als je dan één iemand hebt, hè, zoals bijvoorbeeld Jurgen Streppel het een tijdje heeft gedaan en zoals Martin Vergeel nu even doet, die dat allebei kan en die zowel verstand heeft van voetbal als van cijfertjes.
De status nu is in ieder geval dat er is nu een longlist met een hoop namen erop. Willem II heeft de vacature eruit gegooid. Mensen die het zouden willen, dus luisteraars, als iemand zich geroepen voelt, tot 15 maart kunnen geïnteresseerde mensen zich nog melden bij Willem II. Daarna gaan ze een shortlist maken en dan zullen ze snel knopen willen doorhakken. Eén opvallend ding wat ik er wel uit wilde halen nog uit die vacature is, kijk, we hoeven er niet omheen te draaien. De naam van Joris Peters, die zingt rond. Die staat ook absoluut op die longlist, dat kan niet anders. Maar als je dan die vacature tekst gaat lezen, dan is het eerste punt wat er staat, de algemeen directeur heeft een aantoonbaar commercieel en ondernemend profiel, is een verbinder en heeft minimaal 5 jaar ervaring als eindverantwoordelijk leidinggevende. Dat is dus precies niet Joris Peters.
Ja, want die heeft nog geen 5 jaar.
Nee, 2,5 na dit seizoen 3.
Ja, en dan zou je dus denken, als Joris Peters nou de gewilde man is bij Willem II, dan zet je dat niet in zo'n profielschets. Iets waaraan hij niet voldoet.
Ja, vooropgesteld, de profielschets is wel een richtlijn. Hè? Het is niet zo dat ze hoe dan ook per se iemand willen zoeken die aan alle punten voldoet.
Nee, want dat bleek ook wel. Hè? Jij hebt nog even navraag gedaan.
Ja, links en rechts hoor je wel van, goed, ruime ervaring is een beetje vaag. Dan moet je toch een getal aanplakken. En als je een kandidaat zou vinden die aan alle punten voldoet, alleen dan net wat minder ervaring heeft, maar waarvan iedereen wel denkt, die zou het goed kunnen, dan zal hij het ongetwijfeld gewoon worden.
Ja, en ik kreeg ook nog een appje van een supporter die zei van, nou ja, als je zijn jaren als aanvoerder meetelt bij leidinggeven, dan komt hij wel aan die 5 jaar. Ja,
eindverantwoordelijk leidinggeven.
Ja, dus het is maar net hoe je het ziet ook. Nou ja, dat telt natuurlijk eigenlijk niet mee daarbij. Maar nee, dat zal niet in cement zijn, of hoe zeg je dat, gegoten.
Zoiets.
Dus ja, ik denk als Joris Peters heel graag zou willen en Willem II vindt hem ook geschikt. Ja, dan zou dat gewoon het plaatje moeten worden, denk ik.
Ja, nou ja, goed. Voor alsnog hebben wij begrepen dat er nog met niemand echt heel officieel gesproken is. Maar daar houden we natuurlijk in de gaten. En als daar nieuws over te melden is, dan zullen we dat doen. Dat was hem wel voor deze week, denk ik, hè?
Ik denk het ook. Ja, op naar de Vliert.
Ja.
Waar weer 3 punten liggen te lonken. Maar ja, je hebt ze nog niet binnen. Er zal weer de krijgers zullen weer op moeten staan.
En dan gaan we volgende week bespreken. Tot die tijd mogen jullie vragen, opmerkingen en mogelijke onderwerpen naar stoerekerels@bd.nl. En voor nu bedankt voor het luisteren. Leven wat vol zonneschijn.